U verzoeken de gesprekken voorlopig even te staken. Er komt gelegenheid voor gedachtenwisseling onderling later op deze avond. Ik wil u hartelijk welkom heten op deze avond van de cursus geestelijke vorming. Ik heet u allemaal inderdaad heel hartelijk welkom, met name dominee professor. Ik zeg altijd nog dominee, niet waar, maar dat zeggen de meeste mensen hier natuurlijk. Je moet even wennen aan die titulatuur, professor Baas. En waar is de vrouw gebleven? Die zit er ergens tussenin. Hartelijk welkom, u bent helemaal geen onbekende op dit terrein, op deze grond. En wij vinden het fijn dat u vanavond met ons na wilt denken over de prediking. En dan met name vanuit de prediking zoals we die bij Calvijn aantreffen. U hebt twee pagina's fijn bedrukt papier gekregen met een duidelijke uiteenzetting van wat u allemaal kunt verwachten. Dat is heel wat meer dan dat er normaal hier rondgaat, want al die briefjes die zijn vaak veel korter, nietwaar. Dus het belooft wat en dat zal ongetwijfeld ook niet teleurstellend zijn. We gaan samen eerst zingen met Psalm 78, de versen 2 en 3, verborgen heen met diep ontzag te melden, en want God heeft zijn getuigenis gegeven aan Jacobs huis, een wet om naar te leven.
Thank you.
Wij zullen de schriften openen bij Paulus' brief aan de Romeinen, lezen vanaf het zesde vers van Romeinen 10 tot en met vers 17. Romeinen 10 vers 6 tot en met 17. Maar de rechtvaardigheid die uit het geloof is, spreekt aldus: zeg niet in uw hart wie zal in de hemel opklimmen, dat is Christus van boven afbrengen, of wie zal in de afgrond nederdalen, dat is Christus uit de doden opbrengen. Maar wat zegt ze? Nabij u is het woord in uw mond en in uw hart. Dit is het woord des geloofs, het welk wij prediken, namelijk: indien gij met uw mond zult belijden de Heere Jezus en met uw hart geloven dat God hem uit de doden opgewekt heeft, zo zult gij zalig worden. Want met het hart gelooft men tot rechtvaardigheid en met de mond belijdt men ter zaligheid. Want de schrift zegt: een iegelijk die in hem gelooft, die zal niet beschaamd worden. Want er is geen onderscheid, nog van Jood, nog van Griek, maar éénzelfde is Heere van allen, rijk zijnde over allen die hem aanroepen. Want een iegelijk die de naam des Heeren zal aanroepen, zal zalig worden. Hoe zullen ze hem dan aanroepen, in welke ze niet geloofd hebben? En hoe zullen ze in hem geloven, van welke ze niet gehoord hebben? En hoe zullen ze horen, zonder die hun predikt? En hoe zullen ze prediken, indien ze niet gezonden worden? Gelijk geschreven is: hoe lieflijk zijn de voeten dergenen die vrede verkondigen, dergenen die het goede verkondigen. Toch zij zijn niet allen het evangelie gehoorzaam geweest. Want Jesaja zegt: Heere, wie heeft onze prediking geloofd? Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het woord van God. Laten wij samen bidden. Heere, omdat het er zo staat en omdat het zo is, hebben wij alle reden om uw naam aan te roepen en ons te bidden om het waarachtige geloof. Om het woord hoeven we niet meer te vragen, dat hebt u ons al lang gegeven. Maar om de opening van het woord en de ontsluiting van ons hart zullen we altijd moeten blijven vragen. Heere, geef ons dan ook uw Heilige Geest, opdat we het verstaan mogen. En opdat wat u ons laat zeggen, wat u ons laat verkondigen, door ons ook mag worden aangehoord met open oren, maar ook met ontsloten harten. Zo zullen we het wondere geheimenis van de prediking van het evangelie persoonlijk gaan verstaan. Zo is het geen theorie meer, maar zo wordt het beleving. Zo komt het heel dichtbij. Zo is het werkelijk waar. Nabij u is het woord in uw mond en in uw hart. Heere, wij bidden u om uw zegen, ook over de dingen die vanavond gezegd zullen worden. Geeft u professor Baas wat hij nodig heeft om de dingen duidelijk te zeggen, verstaanbaar te zeggen, en dat we de dingen zoals hij ze ons voordraagt ook mee zullen nemen. Dat we lessen ontvangen vanuit het verleden die ook in het heden nog hun actualiteit hebben en houden. En mogen we zo een stuk onderwijs ontvangen wat ons toerust om goede hoorders van het woord te worden. En goede hoorders zullen ook daders van het werk zijn. Heere, wees in ons midden. Vergeef ons onze zonden en bewaar ons ook voor alles wat verkeerd is. Heere, leid ons in uw waarheid. Om Jezus wil. Amen. Ik zal geen woord meer spreken dan alleen professor Baas gelegenheid geven om zijn boodschap te verkondigen, die uitgebreid genoeg zal zijn volgens wat we voor ons hebben. Hij heeft alle tijd nodig.
Dank u wel, dominee Den Butter. U kunt merken dat hij mij een beetje kent. Hij weet dat ik niet altijd kort van stof ben, of meestal niet kort van stof ben. Ik zal proberen om het binnen een uur te doen vanavond. Het gaat vanavond over Calvijn en de prediking. En de samenvatting, die zal ik helemaal volgen, maar ik zal misschien wel eens wat overslaan, omdat de samenvatting eigenlijk een beetje de samenvatting is, althans een groot gedeelte van mijn inaugurele reden. En ik wil niet alles wat ik daar al een keer gezegd heb hier gaan herhalen, maar ik heb wel een paar dingen nodig. U kunt het best volgen. En als u vragen hebt over wat er hierop staat en wat ik niet gezegd heb, dan hoor ik dat graag. Hoe vindt u dat er gepreekt moet worden? Dat is de titel van een boek dat ruim 40 jaar geleden verscheen. Maar het zou zomaar in onze tijd geschreven kunnen zijn. Wij vinden immers zoveel. En wij voelen zoveel. Want we zijn mondig geworden. Ik zou er vanavond met grote nadruk tegenover willen stellen dat het helemaal niet zo belangrijk is wat wij vinden. Wat u vindt of wat ik vind. Als die vraag met betrekking tot de prediking in het centrum staat, dan komen we namelijk niet uit boven een bonte reeks van meningen. Ik vind dat de schrift meer open moet gaan in de preken. Ik vind dat er meer ontdekkend gepreekt moet worden. Ik vind dat er meer afsnijdend gepreekt moet worden. Ik vind dat er meer evangelisch gepreekt moet worden. Ik vind dat er meer actueel gepreekt kan worden. Als het u vergaat zoals mij, bij zo'n opsomming word je doodmoe. En de reeks kan nog aangevuld worden. Zou het niet veel beter zijn om de vraag tot een gebed te maken? Zeker in onze verwarde tijd. Heren, hoe wilt u, met een hoofdletter, dat er gepreekt moet worden? Ik ben ervan overtuigd dat de kerken dan minder in verwarring zouden zijn. Als we het wat minder zouden hebben over dat parmantige ik vind. En meer zouden beleven het gebed. Heren, wat vindt u? Als er één man is die ons daar het nodige over kan zeggen met betrekking tot de prediking, dan is dat Johannes Calvijn. Zeker, we gaan hem vanavond niet verheerlijken. Hij was een mens van gelijke bewegingen als u en ik. Hij heeft dus ook zijn tekortkomingen en zonden. Ik zal er één noemen vanavond. Maar door genade heeft hij al vroeg in zijn korte leven, volle leven, ontdekt dat echt christen zijn ten diepste betekent volstrekt buigen voor God. Je laten gezeggen en je gedachten gevangen laten nemen door het woord van de levende Here. Daardoor trekt zijn hele leven en ook zijn visie op de prediking. Ik wil dat laten zien door 5 dingen te doen vanavond. Eerst een schets te geven, iets over zijn leven, iets over de manier waarop hij preekte. Daarna wil ik heel kort iets zeggen over welke plaats de schrift in zijn prediking heeft. Het derde element is iets wat broodnodig is in onze tijd. En dat is het onderwijzende van de prediking. Dat wordt duidelijk in de manier waarop Calvijn het heeft over op school gaan bij de Heren. Calvijn plaatst ons ook in de spiegel, in de prediking voor een spiegel. Ja, scherper gezegd nog, hij daagt ons voor Gods troon. En dat is het vierde. En in het slot van mijn inleiding wil ik aangeven welke impulsen het preekwerk van Calvijn voor ons vandaag bevat als predikanten. En vooral ook als luisteraars. Ik doe dat onder het kopje de spoorslag. Het gaat dus over 5 aspecten. Ik noem ze nog even, maar u hebt ze voor u. De schets, de schrift, de school, de spiegel en de spoorslag. Eerst iets over Calvijn. Wie was hij? Misschien zijn er onder ons die dit allemaal weten, maar ik zal hier heel kort over zijn. Het is wel belangrijk dat in een paar houtskoolstrepen het leven van Calvijn voor ons staat. Hij leeft van 1509 tot 1564. In 1536, een belangrijk jaar in zijn leven, vlucht hij uit zijn vaderland Frankrijk. Het is daar oorlog. En hij is van plan om naar Straatsburg te reizen, dat toen niet bij Frankrijk hoorde. Daar wil hij in alle rust gaan studeren en zo het leven gaan leiden van een echte humanistische geleerde. Onderweg overnacht hij in een herberg in Genève. Wanneer de hervormer van de stad Genève, de vurige Guillaume Farel, daar lucht van krijgt, zoekt hij Calvijn op en bezweert hem in de naam van de Heere niet naar Straatsburg te gaan, maar hem te komen helpen in de reformatie van Genève, namelijk om die verder door te voeren. In de bekende levensbeschrijving van Johannes Calvijn wordt het verhaal zo verteld, en ik wil het u niet onthouden. Op zekere dag in juli 1536 hoort Farel dat Calvijn in de stad is en de volgende dag alweer vertrekken wil. Onmiddellijk snelt hij naar het logement en treft er de jonge geleerde in zijn kamer. Dit is de man die Genève nodig heeft. Farel valt meteen met de deur in huis. U wilt morgen alweer vertrekken? Daar kan niets van inkomen. Hier is werk voor u te doen. Calvijn verklaart dat hij onmogelijk langer kan blijven. Hij is op reis naar Straatsburg. Geestdriftig wijst Farel Calvijn erop wat hier allemaal gaande is in de stad. De machthebbers van Rome zijn overwonnen, de mis is afgeschaft, maar veel ongeregeldheid op kerkelijk en maatschappelijk gebied valt hier nog te ordenen. U bent de aangewezen man om het volk te onderwijzen en de gemeente te organiseren. Calvijn werpt tegen dat dat helemaal zijn plan niet is. Hij wil nog veel studeren en schrijven. Voor het praktische werk voelt hij zich niet geschikt. Hij moet zijn kennis nog verdiepen. Wat hij nodig heeft is rust. Hij vraagt: heb medelijden met me en laat mij God op een andere manier dienen. Dan springt de gestalte van Farel overeind. Hij grijpt de verschrikte Farel bij de schouder en roept hem met donderende stem toe: u bent alleen bezorgd voor uw rust. Dan verklaar ik in de naam van de Almachtige God: uw studie is een voorwendsel. Indien u weigert u met ons aan deze arbeid te geven, God zal u vervloeken, want u zoekt uzelf en niet Christus. Calvijn siddert. Dit is voor hem niet alleen meer Farel. Dit is Gods stem. Later, als hij zelf terugblikt op deze gebeurtenis, schrijft hij: ik werd vastgehouden. Niet alleen door een aanspraak en vermaning van een mens, maar alsof God uit de hemel zijn hand met geweld op mij legde. Het is hem te machtig. Zijn verzet is gebroken. Het is goed. Hij zal God gehoorzamen. Tot zover dat stukje uit die levensbeschrijving. Zo is Calvijn zijn werk in Genève begonnen. Het heeft niet lang geduurd. Want als God een mens roept, betekent dat niet altijd dat hij lang in een plaats dient. Al in 1538, dus 2 jaar later, ontstaan er moeilijkheden tussen Calvijn en Farel aan de ene kant en de burgerlijke overheid van Genève aan de andere kant. Het gevolg is dat ze beide van hun taak worden ontheven en uit de stad worden verbannen. Calvijn reist naar Straatsburg, waar zijn oudere vriend en collega Martin Boetser hem hartelijk welkom heet. Boetser weet Calvijn over te halen om in Straatsburg te blijven en predikant te worden van een kleine Frans sprekende gemeente in die stad. Deze periode duurt van 1538 tot 1541 en is de gelukkigste periode in Calvijns leven. In Genève was hij niet zo gelukkig. Ondertussen is de situatie in die stad Genève drastisch veranderd. Steeds meer mensen beginnen in te zien dat de reformatie in de stad zonder bekwame leiding te gronde zal gaan. Uiteindelijk verzoekt men Calvijn naar Genève terug te keren en daar zijn werk weer op te nemen. Eigenlijk wil hij liever niet. Aan een van zijn vrienden schrijft hij, sterke woorden, dat hij liever wil sterven dan altijd weer op de pijnbank in Genève gefolterd te worden. Maar hoe langer hoe meer beseft hij dat niet zijn eigen voorkeur, maar Gods zaak het zwaarste moet wegen. Aan Farel schrijft hij dan, als hij de beslissing voor Gods aangezicht genomen heeft, de beroemde woorden: ik breng mijn hart aan de Heere ten offer. Ik heb mijn geest gebonden en gevangen gegeven aan God. En omdat ik niet weet hoe ik moet beslissen, geef ik mij over aan hen door wie, naar ik weet, God tot mij gesproken heeft. Uiteindelijk capituleert hij dus en gaat hij terug naar Genève. Hij denkt dat het voor een korte tijd zal zijn, maar is er tot zijn dood in 1564 gebleven. Komen wij de vraag, wat doet Calvijn precies in Genève? Daar is nog wel wat misverstand over. Als hij in 1536 begint, bekleedt hij geen pastoraal ambt, zoals hij het zelf noemt. Hij is dus eigenlijk geen predikant, maar heeft als functie uitlegger van de Heilige Schrift. Concreet betekent dat dat hij in een van de kerken van Genève, de Saint-Pierre, colleges of lezingen geeft waarin hij nauwgezet de Bijbel uitlegt, vers voor vers, boek voor boek. Uit wat hij op deze colleges behandelt groeien vele jaren later zijn beroemde commentaren op de Bijbel. Sommigen van u hebben misschien een paar of misschien wel allemaal in vertaling in de kast staan. Dat zijn commentaren gegroeid uit lezingen. Maar in elk geval, voor het begin van het jaar 1537 wordt Calvijn ook predikant. Vanaf die tijd preekt hij ook met grote regelmaat en heeft dus een dubbele taak: uitlegger van de schrift, college geven, en dienaar van het woord. En op beide manieren is hij eigenlijk voortdurend met de Bijbel bezig. Zo ziet hij zichzelf ook, als hij terugkijkt op zijn leven. Niet als de grote organisator van de kerk van Genève. Niet als de geharnaste bestrijder van alle mogelijke ketterijen. Zelfs niet als de schrijver van de institutie, het grote dogmatische handboek van de latere Calvinistische lijn. Maar hij ziet zich vooral en voornamelijk als leerling en leraar van het heilig woord van God. En het is iets bijzonders om dat te zien, dat Calvijn zich gedurende zijn betrekkelijk korte leven met onvermoeibare ijver in de schriften verdiept. Vaak met een doodziek lichaam. Soms de hele dag in bed. En maar lezen. En maar studeren. En maar dicteren. We kunnen zelfs zeggen dat hij zijn leven in de bestudering van de Bijbel heeft verteerd. Het gevolg is dat zowel tijdens zijn leven als na zijn dood vier soorten publicaties, vier soorten werken van zijn hand het licht zien, die allemaal gewijd zijn aan de vertolking van de Bijbel. Commentaren. Er zijn een heleboel verslagen van colleges over de Bijbel, die zijn gemaakt door studenten. Er zijn natuurlijk heel veel preken. En een paar, zijn er maar weinig, verslagen van wekelijke Bijbelbesprekingen die hij met zijn collega-predikanten hield. Nu is het ons vanavond natuurlijk om één van de vier te doen, alleen om de preken. Maar om die preken goed te begrijpen is het nodig om er even op te wijzen dat er allerlei dwarsverbindingen lopen tussen de preken aan de ene kant en de commentaren aan de andere kant. Dat komt bijvoorbeeld hierin uit dat Calvijn soms eerst over een Bijbelboek preekt en er daarna een commentaar over schrijft, maar ook het omgekeerde komt voor. Eerst schrijft hij een commentaar en vele jaren later gaat hij daarover preken. Verschillende Calvijnonderzoekers zijn op het ogenblik bezig om preken en commentaren van Calvijn over dezelfde teksten te vergelijken. En dat levert soms verrassende inzichten op in de manier waarop de reformator met de schrift omgaat. En waarin hij voortdurend dieper doordringt in het geheim van het spreken van God. Calvijn spreken en hun lotgevallen is het volgende kopje wat we even kort willen bekijken. Calvijn heeft in Genève gepreekt en in Straatsburg. Over de eerste tientallen jaren van zijn preekwerk is heel weinig bekend. Vanaf 1549, dan is Calvijn dus in Genève, wordt het beeld pas goed duidelijk. In oktober van dat jaar wordt het preekrooster dat Calvijn heeft te vervullen ingevuld. En dat gaat als volgt. Op zondag gaat hij voor in de beide diensten in de Saint-Pierre, een van de kerken. In de morgendienst preekt hij gewoonlijk vervolgstoffen uit het Nieuwe Testament en gaat daarmee door in de middagdienst. Soms spreekt hij 's middags ter afwisseling uit de psalmen. Naast deze zondagse kerkdiensten wordt er in één van de drie stadskerken van Genève van maandag tot en met vrijdag elke morgen in alle vroegte een dienst belegd. Calvijn preekt in al deze diensten elke dag. Alleen niet iedere week, om de andere week. Ene week preken, iedere dag, andere week vrij. In de weken dat hij niet hoeft te preken, valt hij soms nog voor anderen in. Tijdens deze weekdiensten behandelt hij in langdurige series vele Bijbelboeken, met name uit het Oude Testament. Onder andere alle profeten, de grote profeten en de kleine profeten. Het hele boek Deuteronomium. De beide boeken van Samuel, om maar iets te noemen. Een aannemelijke schatting leert ons dat hij in deze periode per jaar gemiddeld ruim 250 preken houdt. Let u wel, allemaal nieuwe preken. Nu is 1549 om nog een andere reden van belang in verband met de prediking van Calvijn. In dat jaar stelt de diaconie van de gemeente van Genève, namelijk een arme vluchteling uit Frankrijk, aan om de preken van Calvijn in steno op te nemen. In de meeste officiële geschiedenisboeken over de steno staat dat het aan het einde van de 16e eeuw of zo is ontwikkeld. Maar de meneer die het echt heeft uitgevonden is de stenograaf van Calvijn geweest. De vluchteling uit Frankrijk. Zijn naam is Denis Ragagnier. Deze man, vluchteling, krijgt een bescheiden salaris en voorziet zo in zijn levensonderhoud. Iedere dag Calvijn spreken opschrijven. De stenografisch opgenomen preken worden door hem uitgeschreven en gebundeld, waarna ze het eigendom worden van de diakenen in Genève, die het recht krijgen om te zijner tijd de preken uit te geven en de opbrengst te besteden voor de hulpverlening aan de vele Franse protestantse vluchtelingen. Zodoende waren er aan het einde van Calvijns leven ruim 40 grote banden met in totaal meer dan 4000 uitgeschreven preken. Zelfs meer dan er van Spurgeon bekend zijn. Slechts een beperkt deel van deze preken wordt tijdens het leven van Calvijn uitgegeven. En enkele series van zijn preken worden gepubliceerd na zijn sterven. Maar het merendeel van de banden met preken in manuscript blijft onder de hoede van de diakenen. In de loop van de 17e eeuw worden deze banden overgebracht naar de grote stadsbibliotheek van Genève. En dan gebeurt het. In het jaar 1805 krijgt de bibliothecaris van dat moment, ene Jean Senebier, van de directie van de bibliotheek de opdracht om alle overtollige boeken te verkopen waarvan de bibliotheek meer dan één exemplaar bezit. Bij het uitvoeren van die opdracht verkoopt hij ook de banden met manuscripten met de preken van Calvijn aan een handelaar. Naar de reden kunnen we alleen maar gissen. Vermoedelijk ziet men weinig waarde in de manuscripten, omdat ze niet in Calvijns eigen precieze hand geschreven zijn. Bovendien is het vrijwel onmogelijk om het handschrift te ontcijferen. Mogelijk speelt ook een rol dat men dacht dat de preken in feite niks anders bevatten dan Calvijns al gedrukte commentaren. In elk geval verdwijnen al de banden met de preken van Calvijn op deze manier uit de bibliotheek. Slechts één deel, het eerste, blijft over als een soort voorbeeld. Ruim 20 jaar later wordt door iemand die op zoek is naar preken van Calvijn de alarmbel geluid. Waar zijn de preken van Calvijn gebleven? Als gevolg daarvan begint men te zoeken. Twee theologische studenten vinden 8 delen ergens achteraf in een soort uitdragerij, kopen ze per kilo papier op en geven ze terug aan de bibliotheek. In de loop van de 19e en 20e eeuw, en wellicht ook in de 21e eeuw, duiken steeds weer delen met preken of ook wel losse bladen uit deze banden op. Sommige van de bladen komen achter het behang van oude woningen vandaan. Zodoende neemt het aantal preken dat van Calvijn afkomstig is tot in onze tijd, hoe merkwaardig dat ook klinkt, nog steeds toe. Wel moeten we daarbij de kanttekening maken dat van de ruim 4000 stenografisch opgenomen preken er op dit punt niet veel meer dan 1500 bewaard gebleven zijn. Nog aanzienlijk, zult u zeggen. Maar hoe preekte Calvijn nou eigenlijk? En wat is zijn visie op de prediking? Het probleem bij dit soort vragen is dat Calvijn nooit een afzonderlijk boek over de predikunde geschreven heeft. Dus als je wilt weten wat vond Calvijn van de prediking, hoe zag hij het, dan moet je dus allerlei opmerkingen verzamelen, verspreide opmerkingen uit al zijn werken en ook verspreide opmerkingen en beschrijvingen van zijn tijdgenoten. En uiteraard kan natuurlijk ook het zorgvuldig lezen van zijn preken ons het nodige leren. Ik heb ze nog niet alle 1500 gelezen, maar ik denk dat ik ongeveer op 450, 500 gestrand ben. Uit dat alles blijkt dat de reformator, wat men noemt, bedachtzaam sprak met veel pauzes. Hij was geen vlammende redenaar. Dat geldt van meer grote predikers uit het verleden. Inhoud is uiteindelijk meer dan spreekgave. En dat moet zeker in de haast waanzinnige manier waarop via de media het spreken en het scoren benadrukt wordt vandaag ook maar eens een keer hardop gezegd worden. Bedachtzaam met veel pauzes. De man die dat bericht schrijft dat toe aan Calvijns slechte gezondheid. Uit andere bronnen weten we dat zijn preken niet overdreven kort waren, maar ook niet overdreven lang. 3 kwartier à 1 uur. Hij bereidt zich grondig op de diensten voor. Wel is hij gewoon volstrekt uit het hoofd te preken. Hij had een geweldig geheugen. Geen enkele aantekening heeft hij bij zich. Alleen zijn Griekse en zijn Hebreeuwse Bijbel. De tekst van het schriftgedeelte dat hij behandelt leest hij vanuit het Hebreeuws of vanuit het Grieks voor. Niet natuurlijk in het Grieks of in het Hebreeuws, maar hij vertaalt het daar ter plekke. En ook tijdens de preek, als hij teruggrijpt op de tekst, dan vertaalt hij het opnieuw. Vandaar dat de aanhalingen die hij in zijn preek uit de Bijbel doet, dat hij soms kleine variaties vertonen. Als het gaat om de vorm van Calvijns preken, wordt nogal eens gezegd dat Calvijn zich niet zo erg om de vorm van de preken bekommert. Daar is dit van waar, dat is een preken niet opbouwt volgens het schema van de Griekse of Latijnse welsprekendheid. Qua vorm doen de preken van Calvijn het meest denken aan de oudkerkelijke preken. Dat zijn meestal eenvoudige preken over niet te korte schriftgedeelten. De tekst wordt op de voet gevolgd en de uitleg wordt voortdurend onderbroken door praktische toepassingen naar de gemeente toe. Dingen als een aparte inleiding of een thema en verdeling ontbreken. Toegespitst op de manier van preken van Calvijn betekent dit dat hij ons rondleidt van het ene kernwoord of zinsdeel van de tekst naar het andere. Hij begint zijn preek vaak heel eenvoudig. Gisteren hebben wij gezien. En even abrupt kan hij de preek weer eindigen. Als hij de klok hoort slaan van de toren, zegt hij: maar ik hoor dat het tijd is, de rest bewaren we voor morgen. Het komt ook een paar keer voor dat hij in de week zegt dat hij de preek vroeg zal beëindigen, omdat hij nog andere dingen te behartigen heeft. Wel, tot nu toe hebben we eigenlijk alleen maar een grove houtskoolijnen, een schets gegeven van de achtergronden van Calvijns spreekwerk. Het wordt tijd dat we wat meer naar de inhoud gaan kijken. Ik doe dat door de vraag nu aan de orde te stellen: welke plaats neemt de Bijbel en de uitleg van de Bijbel in de preken van Calvijn? Ik heb al aangegeven dat Calvijn wat de vorm van zijn preken betreft sterk aansluit bij de oude kerk. Hij neemt de gewoonte van de kerkvaders over, althans sommige kerkvaders over, om in de prediking hele Bijbelboeken gedeelte na gedeelte in serie te bepreken. Lectio continua noemen we dat met een ingewikkeld woord. Zo hield hij bijvoorbeeld 200 preken over Deuteronomium, 107 over 1 Samuel, 159 over het boek Job. Zo ontvouwt hij ook de meeste boeken van het Nieuwe Testament op de kansel. Deze manier van preken was in Zwitserland ingevoerd door Zwingli, die iets eerder reformator was in Zürich. En Zwingli beriep zich nadrukkelijk op de gewoonte van de kerkvaders toen hij zo de schriften in serie behandelde. Twee redenen voert hij aan waarom hij het zo doet. In de eerste plaats verzet hij zich, en Calvijn sluit zich daarbij hem aan, tegen de willekeur in de tekstkeuze. Die zagen ze met name in het hele systeem van de Rooms-Katholieke Kerk, waar voortdurend een bepaald rooster gevolgd werd, zoals dat door het misboek in opdracht van de paus was voorgeschreven. Men vond dat knechting van de dienaren van het woord. De kritiek van Zwingli en van Calvijn richt zich overigens ook tot de volstrekt vrije tekstkeuze, zoals die door andere reformatoren werd gepraktiseerd. Want ook dat vond men willekeur. Een tweede reden voor deze manier van preken lag in de schriftbeschouwing van Zwingli en Calvijn. En dit is van belang. Als God zich in de hele schrift heeft uitgesproken met de bedoeling de gemeente te onderwijzen in de leer van het heil, dan moet in principe ook de hele schrift in de prediking aan de orde komen. Niets is in de Bijbel van de tweede orde. En daarom moet alles in principe tekst voor de prediking kunnen zijn. Kanttekening die ik daarbij maak is dat deze sterke nadruk op het preken in series wel doorkruist wordt door het feit dat Calvijn ter gelegenheid van de christelijke feestdagen speciale preken houdt over teksten die op de heilsfeiten betrekking hebben. Het fabeltje wordt verteld dat hij met kerst over Deuteronomium preekte, maar dat klopt niet. Hij hield preken ter gelegenheid van de christelijke feestdagen. Zo zijn er kerst- en lijdens- en paaspreken van hem bewaard gebleven, als mede hemelvaarts- en pinksterpreken. Maar dat blijft zeer beperkt, dat wel. Van groot belang is ook de vraag: hoe wil Calvijn het schriftgedeelte dat aan de orde is in zijn preken behandelen? Uitgangspunt is voor hem dat de prediking van het woord van God zelf is. In de verkondiging spreekt God in eigen persoon tot ons, ook al gebeurt dat in de woorden van mensen. Dat heeft als consequentie, en dit is nog steeds wezenlijk voor een Bijbels gereformeerde visie op de prediking, dat heeft als consequentie dat iedere dienaar van het woord in de eerste plaats geroepen wordt de schrift uit te leggen. En zich daarin zo nauw mogelijk moet aansluiten bij wat er geschreven staat. Zeer welsprekend brengt Calvijn dat onder woorden in een preek over Micha 3. Een vrij onbekende preek. Hierin stelt hij dat alle prediking getoetst moet worden. Waaraan? Aan het wat vind ik? Aan het wat vindt Gods volk? Nee. Wij moeten erop letten dat wat ons wordt voorgehouden overeenstemt met wat God ons schriftelijk heeft nagelaten. Want wat moet de preken en alle onderwijs anders zijn dan uitleg van wat daarin vervat is? Het is zeker dat wanneer we daaraan iets toevoegen, ook al is dat nog zo gering, het alleen maar bederf is. Onze Heere heeft volmaakt onderwijs geschonken in de wet, de profeten en het evangelie. En wat is het dus dat men ons in de prediking dient voor te houden? Het is dat men ons niets nieuws voorschotelt. Maar het is een uitvoeriger verklaring om ons des te meer te bevestigen in het onderwijs van God. Dat is, zeg ik, het doel van alle preken die voor ons gehouden worden. En van al het lezen uit de Bijbel. Dat ieder beter onderwezen zou worden in de wil van God. U voelt hier het hart van de reformatie. Sola Scriptura. Dat betekent dat Calvijn zeer nauwgezet de schriften wil uitleggen. Hij doet dat in zijn preken ook eenvoudig. Want hij wil zich daarin aanpassen bij de eenvoudige hoorder in de kerk. Eenvoudige, familiaire stijl. Zo wil Calvijn preken. Dat betekent ook dat hij in zijn preken soms breder en uitvoeriger kan zijn dan in zijn commentaren. Want hij zegt, ik wil zeker weten dat iedereen vat wat de schriften zeggen. En voor een geleerd publiek die ook in staat zijn om het geschrevene nog een keer na te lezen, kun je wel eens kort zijn. Maar voor de gemeente moet je soms wat breder zijn. Net zoals een moeder soms met een kind in kindertaal wat breder en uitvoeriger spreekt en de dingen eens wat herhaalt om zeker te weten dat het kind het begrijpt. De uitleg van de schrift heeft natuurlijk ook een doel. Calvijn was er wars van om de preken te beschouwen als uitlegkundige verhandelingen, waarbij alleen maar een aantal belangrijke of minder belangrijke opmerkingen over de betekenis van de tekst gemaakt worden. Hij zegt, het gaat erom dat de geestelijke opbouw van de gemeente centraal staat in de prediking. Daarmee bedoelde hij de bekering van zondaren en het onderwijs aan de kerk des Heren. En daarmee kom ik aan het derde element. En dat is dat Calvijn heel sterk de nadruk legt op het feit dat wij in het lezen van de schrift en in het preken over de Bijbel moeten zoeken naar de bedoeling van wat de schriften in deze tekst zeggen. Hij zoekt naar de kern, naar het hart van de tekst. En hij zegt, de kern van de tekst bevat het onderwijs wat de Heere ons wil geven. Vandaag zeggen we dan in de theologie de scopus, de blikrichting van de tekst. Daar zocht Calvijn naar. En als hij die gevonden heeft, dan zegt hij vaak, dit is het wat de Heere ons hier wil leren. Laten wij bij het luisteren naar deze woorden zo bij de Heilige Geest op school gaan. Een citaat, letterlijk. Omdat we de bedoeling van de heilige Paulus nu uit deze tekst gezien hebben, laten we het onderricht afleiden wat we uit deze passage ontvangen. En dan kan hij soms uit een bepaalde concrete vermaning van de schrift een hele brede les trekken. Bijvoorbeeld als het gaat over de voorschriften voor de ouderlingen in 1 Timotheus 3, dat zij zeer heilige mensen dienen te zijn, dan zegt hij, dit is niet van betekenis alleen voor de ouderlingen. De schrift maakt ons duidelijk dat ook allen die de naam van Christus belijden heilig dienen te leven. Ook het omgekeerde komt voor. Dat hij vanuit een hele brede tekst die eigenlijk op iedereen van toepassing is, heel persoonlijk. Soms noemt hij bijna de naam van zijn gemeenteleden, krijg ik de indruk. Heel persoonlijk zegt, jullie jongeren, u die geroepen bent om magistraat te zijn van de stad, dit is een boodschap voor u. U voelt, hij leidt onderwijs uit de tekst af, wat hij toespitst naar de hoorder. En op die manier vind je in de preken van Calvijn enorm veel aan onderwijs. Laat ik maar wat noemen zonder volledig te zijn. We treffen passages aan waarin hij ingaat op zaken als schepping en voorzienigheid. Twee naturen van Christus, verzoening, rechtvaardiging, heiliging, wet en evangelie. Als u die reeks zo aanhoort, zult u denken, nou dan is het allemaal wel erg leerstellig. Nee, dat is het zeker niet. Het beeld is breder. Het gaat Calvijn er duidelijk om geestelijk leiding te geven aan de gemeente. Hij tekent soms ineens in korte trekken hoe God met zijn genade werkt in het leven van zondaren, opdat de gemeente daardoor wordt onderwezen en gesticht. De onbekeerden zien wat ze missen en wat nodig is, en Gods kerk als in een spiegel ontdekt wat de Heere in hun leven deed en wat ook verder nodig is. Hij gaat in pastoraal getoon zette passages in op het gebedsleven en de strijd van het geloof, het vreemdeling zijn hier op aarde, de pelgrimstocht en de overdenking van het toekomende leven. En daarbij schroomt de reformator niet om in te gaan op de actuele situatie in Genève. Herhaaldelijk, en dan kan hij scherp zijn, geeft hij uiting aan zijn grote zorg over de voortgang van de reformatie in de stad. Hij hekelt de dwaze verdraagzaamheid ten opzichte van allerlei volkszonden. En hij klaagt kerk en samenleving aan als hun zorg voor de armen en de vluchtelingen, de asielzoekers, ernstig tekortschiet. We zouden dit alles zo kunnen samenvatten. Het is Calvijn te doen om Bijbels onderwijs met betrekking tot leer en leven. En dan moet je leven breed opvatten. Toch is de manier waarop Calvijn hier werkt niet zonder gevaren. Als je de exegese, de uitleg van de tekst, voortdurend toespitst op een bepaalde les, laten we zien wat de kern is, wat de Heere ons hier leert. Dan is het niet denkbeeldig dat die les een eigen leven gaat leiden. In dat geval wordt de preek niet meer bepaald door de tekst, maar door de les, het thema, wat je daaruit hebt afgeleid. En dan kan de uitleg van de tekst in de preek scheef getrokken worden. Er zijn overigens voortreffelijke preken in veel opzichten die soms heel eenzijdig zijn wanneer het gaat om de tekstbehandeling. Dat één ding er helemaal uitgehaald wordt, waar dan prachtige dingen over gezegd worden, maar dat je het gevoel krijgt, u hebt dat allemaal wel eens gehad bij sommige oudere preken en misschien ook bij nieuwere preken. Ja, maar waar blijven nou de andere elementen uit die tekst? Nou, dan kan de tekst dus eigenlijk scheef getrokken worden in de preek. Is Calvijn helemaal aan dat gevaar ontkomen? Voor zover ik heb kunnen nagaan, gebeurt dat maar zelden. Daarvoor geeft Calvijn zich veel te veel moeite om de draad van zijn tekst niet uit het oog te verliezen. Niettemin komt het een keer voor, aantal keren, dat hij een bepaald brandpunt uit de tekst zo naar voren gaat brengen dat hij de tekst vergeet. En dat het eigenlijk een preek wordt over een thema. Een voorbeeld. Op zondag 3 februari 1555 en volgende dagen worden in Genève verkiezingen voor de stadsraad gehouden. De verkiezingen zijn belangrijk. Zouden de tegenstanders van Calvijn de overwinning behalen, dan komt zijn positie in gevaar en dreigt de reformatie in de stad een gevoelige nederlaag te leiden of misschien wel te gronden te gaan. De zondag die aan de verkiezingen vooraf gaat, preekt Calvijn over de eerste verse van 1 Timotheus 5. Daar gaat het onder meer over oudere weduwen die in de gemeente dienen. Nu benadrukt Calvijn, als hij dat heeft aangehaald, eerst dat deze weduwen niet zomaar tot deze dienst toegelaten mogen worden. Ze moeten beantwoorden aan bepaalde maatstaven en daarom via zorgvuldige keuze, selectie worden uitgekozen. Nu is dat zeker in de schriftgedeelte terug te vinden. Maar Calvijn vergroot het vervolgens helemaal uit met het oog op de verkiezing in de stad. Nadat hij 5 minuten gepreekt heeft, is hij daar al, bij de verkiezingen. Dat gebeurt op de volgende manier. Als zorgvuldig moet worden onderzocht of weduwen geschikt zijn voor deze eenvoudige dienst in de gemeente, hoeveel te meer moet dat gebeuren bij het hoge ambt van dienaren des woords. En hetzelfde geldt voor allerlei hoge ambten in het bestuur van de stad. Dat is voor Calvijn aanleiding om de rest van de preek te besteden en allerlei dingen te noemen die bij de komende verkiezingen spelen. Daarbij vallen scherpe woorden over de leefwijze van sommige kandidaten voor de burgerlijke verkiezingen. En voor het feit dat heel de gemeente zo weinig bindend naar de verkiezingen heeft toegeleefd. Verkeerde lessen? Nee, ik denk een woord op zijn tijd. En als je ziet hoe hij aan alle aspecten recht doet, dan kun je alleen maar bewondering overhouden. Maar hij is wel bij zijn tekst vandaan gegaan. En de tekst komt in de preek eigenlijk maar in 15 regels aan de orde. We hebben zo even gezien dat Calvijn veel gebruik maakt van het woord leer. Dat woord leer heeft bij Calvijn nog een wat andere betekenis dan het bij ons heeft. Bij hem is het niet alleen maar de leerstukken, de onderdelen van de leer. Maar de leer zoals ze uiteengezet is in de belijdenis en zoals ze beleefd wordt. Leer en beleving zijn veel hechter aan elkaar verbonden als later wel het geval is. Maar zodra je dat zegt, leer en leven zijn aan elkaar verbonden. Doorleefde leer zou je zeggen, de hartenklop van de doorleefde leer. Dat betekent niet dat de leer bij Calvijn vervluchtigt. Soms heb je mensen die over de belijdenis praten en dan graag het hebben over de religie van de belijdenis. En soms krijg je dan de indruk dat ze eigenlijk bedoelen, nou ja, je moet de letter van die belijdenis niet zo erg benadrukken, maar het gaat om de religie van de belijdenis. Nou, dat is waar dat het gaat om de religie van de belijdenis, maar ook om de letter. En dat vind je bij Calvijn terug. Letter en het hart, ook de religie. Dat hij aan de letter hecht van de leer en aan de zuiverheid van de leer, komt ook in zijn preken uit. Hij aarzelt niet om fel in de preken dingen die de zuivere leer bedreigen aan de kaak te stellen. Vooral de praktijken van de Rooms-Katholieke Kerk. De taal en de toon kan in dit soort passages scherp en soms uitermate sarcastisch worden. Niet zonder reden is in dit verband van Calvijn gezegd dat hij geniaal kon schelden. Deze telkens weerkerende gedeelten in de preken maken ook op de meest welwillende lezer in de 21ste eeuw een wat vermoeiende indruk. En toch wil ik ook hier Calvijn nog heel lang verdedigen. Je moet 3 dingen daarbij bedenken. In de eerste plaats, Calvijn richt de pijlen van zijn kritiek niet alleen op andersdenkenden. Vaak is met name de kritiek op de pausgezinde aanleiding om ook op verkeerde tendensen en dwalingen in eigen gelederen te wijzen en de hand in eigen boezem te steken, zelfs persoonlijk. Calvijn laat de Rooms-Katholieke Kerk zelfs wel fungeren als aanklager tegen de bevolking van Genève. Zo benadrukt hij in een gegeven preek dat het terecht is wanneer de pausgezinden er de vinger bij leggen, dat het er met de kerkelijke diaconale zorg voor de armen in de stad niet rooskleurig bij staat. En wanneer velen in Genève, ondanks de komst van de reformatie, een losbandig leven leiden, zegt Calvijn openlijk dat de kritiek van Rooms-Katholieke zijde hierop zeer terecht is. Een tweede aspect. Calvijn fundeert zijn kritiek voortdurend in het woord van God. Een van de steeds terugkerende spitsen van zijn kritiek is dat zijn tegenstanders voor hun visie geen grond hebben in de Bijbel of in de schriftwoorden waarop zij zich ten onrechte beroepen. Iets wat we vandaag niet kunnen missen. Dat ook in de prediking dingen ontmaskerd worden die in strijd zijn met het heilig woord van de Heer. En dan ben ik meteen al bij het derde. Ten diepste wordt de kanselpolemiek, de kanselstrijd tegen de dwaling van Calvijn beheerst door een pastorale drijfveer. Een leer en een levenspraktijk die in strijd is met de schriften is levensgevaarlijk voor het geestelijk welzijn van de kerk en tast de eer van God aan. Uit pastorale bewogenheid zoekt Calvijn daarom de dwaalleer in zijn werkelijke gedaante te ontmaskeren, om zodoende de gemeente ertegen te beschermen en ertegen te wapenen. En ik vrees dat dat vandaag de dag, ook in onze reformatorische gezindte, al te veel ontbreekt. Ik kom aan het vierde punt, dat is de spiegel. Alle uitleg van en onderricht in de, al zijn uitleg van en onderricht in de schriften onmisbare elementen van de verkondiging van het woord, de prediking mag daarbij niet blijven staan. Calvijn brengt dat op verschillende manieren onder woorden. Zo zegt hij dat geen sprake is van een preek wanneer de tekst wordt uitgelegd terwijl de toepassing op het leven van de hoorders ontbreekt. Daarom benadrukt hij dat een toekomstige dienaar van het woord, en ook een dienaar van het woord uiteraard, niet alleen gaven moet hebben om de schrift uit te leggen, maar ook om de boodschap aan de harten van de hoorders te leggen. Calvijn aarzelt niet omdat het leggen van de boodschap aan de harten van de hoorders het moeilijkste te noemen. Dit alles wordt onderstreept door het feit dat hij fulmineert tegen zijn tegenstanders in Genève die niet willen dat de predikanten hun met hun prediking te dicht op de huid komen. Volgens hen is enige schriftuitleg met algemene vrijblijvende vermaningen die daaruit voortkomen meer dan voldoende. Calvijn maakt duidelijk dat hun gezegde dat er volgens de tekst gepreekt moet worden niets anders tot gevolg heeft dan dat het woord van God onder ons geen nut en geen kracht meer doet. Dan blijft men daar, als het ware, in zijn schuilhoeken en verlicht God ons niet. Het woord wil ons echter juist niet met rust laten, maar tot ons binnenste doordringen en ons als het ware voor de rechterstoel van Christus dagen. Maar hoe moet dat? Of liever, hoe ziet Calvijn dat? In de eerste plaats wijzen we erop dat Calvijn gewoon is het woord rechtstreeks toe te passen op de situatie van de gemeente. Hij doet dat vaak door het beeld van de spiegel te gebruiken. Het volk van Israël, de aartsvaders, Paulus, Timotheus, maar ook mensen als Judas en Ananias zijn voor ons de spiegelbeelden in de schrift. Dat heeft een positieve en een negatieve kant uiteraard. Wij dienen ons aan de ene kant te spiegelen aan de zonde van deze mensen en aan de oordelen die zij ondergingen, opdat wij ons voor God zouden verootmoedigen. Anderzijds fungeren deze spiegels ook als aansporingen om de goede eigenschappen en de goede werken van deze mensen na te volgen. Zo wordt de afstand tussen de geschiedenis in de Bijbel en de situatie van de hoorder van toen in Genève zo klein mogelijk. Soms misschien wel eens iets wat te klein. Soms krijg je de indruk dat Calvijn Paulus is. Of David. En dat zijn tegenstanders Saul met zijn soldaten zijn. Maar het feit dat hij de hoorders voor de spiegel zet is natuurlijk een heel belangrijk punt en ook een wettig punt. Als hij ze voor de spiegels plaatst, zou nog een zekere vrijblijvende indruk kunnen maken. Want als wij voor een spiegel gezet worden, kunnen we ook ons hoofd afwenden. Men kan iemand niet dwingen om in de spiegel te kijken en wat hij daar ziet, werkelijk tot zich door te laten dringen. Sommige mensen staan al dromend voor een spiegel. Een dergelijke vrijblijvendheid heeft Calvijn juist niet op het oog. Het is zijn bedoeling dat de hoorders tot in het diepst van hun hart door de boodschap geraakt worden en dat het woord hun leven radicaal verandert. Hij zoekt dit te bereiken door de prediking te laten uitmonden in felle vermaningen, ernstige waarschuwingen, dringende oproepen en een ruim aanbod van Gods genade. In dit verband valt vooral de bijzondere aandacht van Calvijn voor de aansporingen en de waarschuwingen op. Calvijn acht waarschuwingen en aansporingen van wezenlijk belang voor de prediking. Het wordt vooral duidelijk in de volgende passage uit een preek over 1 Timotheus. Als een pastor, zo schrijft hij letterlijk, zijn ambtgoed wil vervullen en dat getrouw wil uitoefenen, dan moet hij niet eenvoudig het onderwijs van de tekst voorstellen, zo van dit is de betekenis. Maar hij moet bovendien de mensen aansporen. In hoofdzaak zijn dus twee dingen vereist, namelijk dat wij een goed en gezond inzicht geven in wat vereist is voor het heil van de gelovigen. En vervolgens dat wij daar ook een vurigheid, passie aan toevoegen. De bedoeling daarvan is dat het onderwijs de harten van de hoorders tot op de bodem beroert. En dat men niet alleen weet wat goed is, maar ook opgewekt wordt en om het na te jagen en ermee in te stemmen. In Calvijns spreken zijn vele passages te vinden waarmee hij met vurige vermaningen en oproepen de boodschap van de schrift aan het legt en gedreven roept tot bekering en levensheiliging. Wat is daarvoor het diepste motief? Vooral die heftigheid van Calvijn soms. Is het een kwestie van zijn karakter? Het is bekend dat die Fransman Calvijn een hartstochtelijk mens was. Opvliegend kon reageren op dingen die hem niet welgevallig waren. Hij wist dat zelf ook. En uit zijn brieven blijkt dat hij er last van had. Misschien is het dan dat Calvijn hier zijn toevlucht neemt tot inzichten uit de klassieke welsprekendheid, waarin aangegeven werd dat heftig taalgebruik kan dienen om een bepaalde boodschap met overtuigingskracht te brengen. Wel, beste vrienden, dat zal misschien allemaal wel een rol gespeeld hebben. Toch doen we er goed aan te luisteren naar wat Calvijn zelf op dit punt zegt. Hij voert vooral bijbelse motieven aan voor deze manier van preken. Een dringende aansporing moet op de boodschap volgen, omdat ons hart door de zonde zo gesloten en ongevoelig is voor het woord. Als dat niet gebeurt, ketst de prediking op ons hart af en is de boodschap voor ons, ik citeer nu letterlijk, als het ware een dood ding. Door middel van vermaningen wordt de boodschap door de kracht van de Heilige Geest levend en krachtig. Dan komt aan een belangrijke vraag, voor wie zijn die vermaningen eigenlijk bestemd? Het antwoord lijkt voor de hand te liggen, voor de hele gemeente of voor allen die onder het gepredikte woord komen. Toch maakt Calvijn in zaken de vermaningen een uiterst belangrijk onderscheid. Hij zegt dat iedere prediker met twee stemmen moet preken. Wat hij ermee bedoelt is in het volgende stukje uit een preek heel duidelijk. Wij worden pastores, herders genoemd. Nu is het niet genoeg dat hij aan wie de kudde schapen is toevertrouwd de kudde leidt. Hij moet ook een andere stem hebben om te schreeuwen tegen de wolven en de dieven. Wij moeten dus een dubbele stem hebben. Een zachte stem om hen aan te sporen die bereid blijken te zijn om te leren en om hen te leiden op de rechte weg. En we moeten een andere stem hebben om te schreeuwen tegen de wolven en de dieven, om die van de kudde te verjagen en om de zuivere leer van God te handhaven. Vraag die reist natuurlijk, wordt hier het onderscheid tussen binnen en buiten de gemeente niet heel erg op scherp gezet? Is de zachte vermaning niet bedoeld om de schapen die binnen zijn te lokken en de harde vermaning om de tegenstanders terug te drijven en af te schrikken? Kent Calvijn dan geen missionaire bewogenheid met degene die buiten zijn? Om met het laatste te beginnen, een missionaire gedrevenheid en zelfs passie voor de uitbreiding van Gods koninkrijk is de reformator bepaald niet vreemd. Laten we echter beseffen dat de harde stem in de richting van de wolven en de dieven dient om hen te weerhouden, de kudde schade toe te brengen en om de schapen voor het gevaar wat van hun kan dreigt te waarschuwen. Maar ook als hij scherp spreekt tot degenen die buiten zijn, dringt daarachter de roep tot bekering. Bekeert u. Uit dit alles mag u trouwens niet concluderen dat Calvijn ieder die tot de gemeente behoort binnen het koninkrijk van God plaatst. Dat wordt wel eens gezegd. Dat is onjuist. Calvijn ziet de gemeente als verbondsgemeente, waartoe bekeerde en onbekeerde behoren. Calvijn heeft onderscheidelijk gepreekt, anders dan wij het misschien gewend zijn, maar wel heel duidelijk. Hij ontmaskert onbekeerde, roept hen op tot bekering, en vooral de huichelaars, de fariseeën uit Genève, die van buiten zo mooi lijken en van binnen het allernodigste missen. Als u leest wat Calvijn soms weet te zeggen over de hypocrieten, weet ik niet of hij in al onze gemeenten zou worden uitgenodigd, als hij nog leven zou, om zondag voor te gaan. Als we dit alles tot een afronding brengen, dan zou u kunnen denken, wel, bij Calvijn ligt het toch wel heel sterk op. Je moet waarschuwen, je moet aansporen, je moet aandringen. Ziet hij dat dan als het werk van de prediker? Nee, het eigenlijke geheim van de prediker is dat hij in dienst van God alles te doen heeft wat God hem opdraagt. Maar dat hij ook altijd moet beseffen dat het alleen door de kracht en het werk van de geest is dat deze dingen gebeuren. Dat betekent dat een dienaar van het woord allereerst een man van gebed moet zijn, biddend om de werking van de Heilige Geest. En heel klein en afhankelijk dient te zijn, zijn hart gevangen onder de majesteit van het woord, opdat hij niets anders brengt dan het woord en niets anders is dan instrument van de Heilige Geest. Ik wil in de paar minuten die mij nog resten tot de klok van 9 uur nog 5 lessen heel kort aanstippen. Wat kunnen wij van Calvijn leren? Calvijn was een gepassioneerd prediker, dat is het eerste. Daarbij denk ik niet in de eerste plaats aan de felle woorden die hij kon gebruiken. Dat ook wel. Maar zijn passie voor preken was in de eerste plaats een haast rusteloze passie om de schriften te verstaan. Daarmee is zijn levenswerk ook het diepst getekend. Daarin wijst hij vandaag ook ons nog steeds de weg. En laten we nooit vergeten, als wij dienaren van het woord zijn, dat dat het eerste is. En als gemeenteleden 2 dingen. Gun uw dominee de tijd om op de studeerkamer te zijn. En bid dat hij de schriften mag verstaan. Sociale mannetjes hebben we genoeg. Daarvoor kunt u ook bij een maatschappelijk werker terecht. Maar mensen die met heilig beven en met een heilige liefde de schriften openen, daar is schreeuwend behoefte aan. En daarin hebben we het getij van de tijd niet mee. Zeker ook de verwarring en de verscheurdheid die de agenda's van dienaren van het woord veel te vol maakt. gepassioneerd Bijbelgeleerde, gebouwd worstelend met de schriften. In de tweede plaats, van groot belang is ook dat Calvijn en de andere reformatoren het onderwijzend aspect van de prediking sterk in het licht hebben gesteld. Onderzoek uit de laatste tijd heeft duidelijk gemaakt, ik zal u de details besparen, dat het onderwijzend element in vele nieuwere preken, en het tast ook de gereformeerde gezindte aan, schromelijk tekort komt. Want het is niet populair. Men vraagt om flitsende woorden die makkelijk hapbaar zijn. Het woord van God vraagt om iets anders. En de nood van de kerk vraagt ook om iets anders. Onderrichtende prediking, waarin de schriften geopend worden en de leer van de schriften wordt onderwezen. U kunt bij Calvijn terecht. De toepassing. Sommigen hebben gezegd, dat is het derde punt. Sommigen hebben gezegd dat Calvijn te weinig toepast. Men zegt dat de nadere reformatie daarin verder is gegaan. Dat zal waar zijn. En op sommige punten hebben we in de toepassing ook meer nodig dan Calvijn ons in zijn preken biedt. Hij was een kind van zijn tijd, dat zijn wij trouwens nog veel meer. Maar laten we de kern van wat hij als toepassing zag toch nooit vergeten. Dat vind je bij de nadere reformatoren, althans bij de goede nadere reformatoren, ook duidelijk terug. Dat de prediking ons een spiegel voorhoudt. En ons ontmaskert in ons zondaarsbestaan. Ons laat zien dat er geen draad gerechtigheid in mij te vinden is. Ook niet in mijn domineesjas. En dat er alleen maar redding en zaligheid te vinden is. In die ene naam die onder de hemelen gegeven is, waardoor wij moeten zalig worden. Een vierde aspect. In de moderne predikunde is er een grote vrees voor vermaningen, waarschuwingen, zelfonderzoek, kenmerkenprediking. Dat kan allemaal niet. Wordt vaak gepleit en via de media worden we daarmee overgoten, dat er een woord moet zijn wat bemoedigt en wat wollig troost biedt. Zo wordt het niet gezegd, maar zo is het wel. Hier liggen natuurlijk wel een aantal vragen. Waarschuwen en vermanen kan naar het woord van de apostel alleen vanuit de liefde van Christus, in alle bewogenheid. Maar het dient in alle ernst te gebeuren. Roeping van Gods wegen. Ook hierin wijst Calvijn de weg. En een van de dingen die mij de laatste tijd heel erg bezighoudt, het werk van de geest. En dan moet het maar niet gaan over de bijzondere gaven van de Heilige Geest. Maar dan bedoel ik het voornaamste werk van de Heilige Geest. Dat is de bekering van zondaren, de rechtvaardiging van de goddelozen en de oefening van Gods kerk. Op dat punt zou er meer gezegd kunnen worden hier en daar. Ik duidde dat al aan dan in de preken van Calvijn. Maar hij heeft het spoor wel aangegeven, wat later is uitgewerkt. En zo kom ik echt aan het slot. Hoe vindt u dat er gepreekt moet worden? Als Calvijn mij zou hebben kunnen horen spreken, hij kende geen Nederlands uiteraard, dan zou hij gezegd hebben, je hebt het veel te veel over mij gehad. Dat zou ik ook heel goed van hem kunnen begrijpen. Maar ik ben ervan overtuigd in al die jaren dat ik met hem bezig ben geweest, met zijn werk, dat wat God in hem gegeven heeft, ons juist daarbij brengt. Dat hij niet eindigt in wat vind ik, of wat vindt u, of wat vinden wij samen. Maar dat hij in zijn leven heeft verstaan wat Paulus bad toen God hem neervelde. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? En zo wil ik, en ik hoop ook samen met u, naar hem luisteren. En zeggen, we vinden hier iets van het Bijbelse onderwijs terug. Zo wil God dat er gepreekt zal worden. En laten we bidden dat die prediking onder ons blijft en steeds meer onder ons komt. Daarmee zou ik willen afronden en we gaan nu zingen. Dat is Psalm 119, vers 65 en 86. Psalm 119, vers 65 en 86. Vragen. Wanneer het zo is dat u wilt reageren, dan mag dat. De zaal is niet zo groot, dus u kunt u vast wel verstaanbaar maken. En ik zal proberen om in ieder geval, wanneer dat nodig is, opmerkingen te herhalen. Ik dacht dat ik alle vragen, ik heb even heel snel doorgekeken, dat ik ze allemaal wel kon lezen. Dat is soms een probleem. Maar wanneer ik iets niet goed gelezen heb, reageert u alstublieft. Ik begin maar willekeurig. Is passie in de presentatie nodig of misschien juist gevaarlijk? Dus tussen haakjes, niet door kracht. En dan vul ik maar aan, nog door geweld. Dat is een hele mooie vraag. Het is ook een vraag die natuurlijk best wel een actuele spits heeft. Nog niet zo lang geleden is een beweging in Nederland ontstaan die zich met de mooie naam Passie voor Preken tooit. En die beweging, dat is een beweging van een aantal predikanten die voor een groot deel redelijk met de evangelische omroep zich verwant voelen, die willen dat er meer levendigheid en zo in de prediking komt. Nou, daar wil ik niet te breed op ingaan, maar het tekent wel dat je het woord passie op verschillende manieren kunt gebruiken. En inderdaad kan passie gevaarlijk zijn. Wat bedoel ik? Wanneer het alleen maar gaat om de passie van de man. Vooral in moderne communicatietheorieën, en die worden ook soms door dominees gelezen, daar wordt erg de nadruk op gelegd van dat je moet proberen die hoorder te bereiken. Begrijpt u me goed, dat is natuurlijk geweldig belangrijk. God wil ook dat de hoorder bereikt wordt. En dat het woord in verstaanbare taal gesproken wordt. Geadresseerd ook gesproken wordt. Maar er zijn natuurlijk in de communicatieleer wel allerlei theorieën hoe je mensen kunt bewerken en manipuleren. En de opkomst van de media sinds de jaren 50 van de vorige eeuw met name, hebben die hele wetenschap in een stroomversnelling gebracht. En dan moet je er erg voor oppassen dat je met behulp van menselijke technieken allerlei dingen gaat bewerken bij mensen. En als dat bij de prediking gaat gebeuren en je bijvoorbeeld door de passie van iemand en door de geweldige uitstraling, dat is ook zo'n prachtig woord natuurlijk, ja, prachtig tussen aanhalingstekens, de uitstraling van iemand, dat je zegt, wat een geweldige man. Als dat het resultaat is van de prediking, dan is er niets goeds in. Want het gaat om de boodschap en om de God van de boodschap. Dus in dat intermenselijke gebeuren, prediker en prediking, mag je de dingen gebruiken die God je gegeven heeft, de gaven die je gegeven heeft, maar het moet gaan om het woord, buigen onder het woord. Dus laat er niet allerlei verkeerde emoties en verkeerde menselijke technieken hier een rol in spelen. Tegelijkertijd is het zo, dat wanneer het woord door je heen gegaan is, en dan bedoel ik het nu in de volle geestelijke zin van het woord, dat je dan ook in de prediking, en dat zal niet iedere zondag precies hetzelfde zijn, kan merken dat de dominee die het woord brengt daar ook door gegrepen is. En dat is bijbels. Als Paulus het woord brengt, dan staat er aan de ene kant dat Paulus niet een man was die met veel bewegelijke menselijke wijsheid van woorden de prediking bracht. Dus naar de maatstaven van de retorica, de welsprekendheid van toen, was Paulus misschien maar een onaanzienlijke en weinig begaafde prediker. Maar als je de taal leest die Paulus gebruikt over zijn eigen prediking, dan kom je erachter dat het dwars door hem heen ging. Ik noem twee dingen. Wij dan wetende de schrik des Heren bewegen de mensen tot het geloof. Paulus wist heel goed dat bekering een zaak was van het werk van de Heilige Geest. Maar hij was er zo door bezet dat het helemaal een stuk van hemzelf geworden was. Dat de drang, wee mij indien ik het evangelie niet verkondigd, omdat de nood hem opgelegd is. Als daar iets van doorklinkt, dat is volstrekt legitiem. Paulus was ook niet het soort dominee die als hij gepreekt had, dacht van nou heb ik het weer gezegd. Maar als Paulus een brief geschreven heeft, en daar mag u ook preek voor invullen, naar de gemeente van Korinthe, dan heeft hij dag en nacht geen rust. Niet omdat hij denkt, wat zullen ze van mij vinden, dat is niet het belangrijkste. Maar wat heeft het woord van God gedaan? En dan is hij tot in diepst van zijn hart, 2 Korinthe 7, diezelfde tweede Korinthebrief, geraakt als hij hoort, er is een droefheid naar God gekomen tot bekering. Dus de passie, de emotie van Paulus is er. Maar dat is dan wel vanwege het woord. en vanwege het werk van de Heilige Geest. En als de Geest werkt, gaat dat nooit buiten ons gevoel om. Nou, dat is iets. Het gaat niet door kracht, door geweld, niet door mensenkracht, natuurlijk helemaal waar. Maar als het door de kracht van de Geest gebeurt, dan gaat dat niet buiten ons om. Hoe belangrijk vond Calvijn de belofteprediking? Ook een hele mooie vraag. Dat is misschien niet eens zo'n makkelijke vraag. Het is makkelijker om te zeggen hoe Calvijn de belofte zag dan hoe hij de belofteprediking zag. Calvijn wordt altijd aangehaald als de man die heel duidelijk leerde. Het verbond is breed en diep. En er zijn tweeërlei kinderen van het verbond. De beroemde tekst uit zijn commentaar op Genesis 17, waar hij zegt dat allen kinderen van het verbond zijn die tot het verbond behoren. Dus de hele gemeente is de verbondsgemeente. Dat is duidelijk de lijn van Calvijn. Maar toch loopt er door de gemeente een onderscheid. En dat onderscheid is dat alleen diegenen in het binnenste heiligdom van het verbond kinderen genoemd worden die wederom geboren zijn, die het geloof kennen enzovoort. Dus verbondskinderen, dat is breed, tegelijkertijd er is onderscheid. Verbondskinderen moeten wederom geboren worden. Niet alle zijn Israël die Israël genoemd worden. Die tekst haalt hij in dat verband ook aan. Die lijn vind je ook wel terug in zijn prediking, maar om nou te zeggen dat Calvijn zo'n sterke belofteprediker is, ik heb het in zijn preken niet zo nadrukkelijk kunnen vinden. En dan bedoel ik nu met belofteprediker dat hij heel veel spreekt over de belofte van God. Dat komt niet zo sterk aan de orde. Hij is meer een bekeringsprediker. Dat krijgt meer accent dan dat hij nou heel breed spreekt over de belofte van God. Meer bekeringsprediker, meer vanuit het aanbod van genade, dat zeer zeker ook, dan dat de belofte in zijn preken zo'n centrale term is. Ik beloof de vragen stellen dat ik er nog eens wat naar zal kijken, want ik hoop binnen afzienbare tijd alle preken gezien te hebben. En dan zeg ik het misschien iets anders, maar ik denk het niet. Ik denk dat je moet zeggen dat de belofteprediking niet zo sterk aanwezig is. Tijdens de leesdiensten worden er weinig preken van Calvijn gelezen. Hoe zou dit komen, denkt u? Er zijn een aantal redenen voor en die zal ik proberen zo eerlijk mogelijk te noemen. De eerste is deze, dat er niet eens zo verschrikkelijk veel preken van Calvijn in het Nederlands vertaald zijn. Het heel opmerkelijk verschijnsel is dit. Er zijn tijdens Calvijns leven en vooral na de dood van Calvijn verschillende series van zijn preken uitgegeven. Die zijn bijna allemaal vrijwel onmiddellijk in het Engels vertaald. Er zijn oude uitgaven van de preken over Job, van de preken over Deuteronomium, alle 200. In Nederland vind je er niet één. Alleen maar een beperkt aantal van zijn preken. Hoe dat komt, dat weet ik niet. Het is wel zo dat de preekvorm en de preekmanier van Calvijn veel sterker in Engeland en bij de Puritijnen heeft doorgewerkt dan in de Nederlandse prediking. Dus de manier van preken, de bijbellezingachtige manier van preken, heeft iemand het genoemd, vind je in het Engelse taalgebied veel sterker dan in het Nederlandse taalgebied. En een van de redenen waarom dat is, is dat die preken van Calvijn in het Engels vrijwel onmiddellijk vertaald zijn. Ik zou dus nog wel eens de stelling durven te verdedigen dat wij in Nederland misschien niet in alle opzichten zo calvinistisch zijn als we wel eens denken. Wat de prediking betreft is dat veel minder zo dan bijvoorbeeld in Engeland. Maar dat is maar een kleine opmerking. Er zijn weinig preken. Het tweede is dat de preken die er zijn over het algemeen niet gemakkelijk lezen. Dat ligt aan de manier waarop Calvijn zijn preken hield. Het ligt soms ook aan de vertaling. En de derde is misschien wel de meest belangrijke reden, is dat vooral binnen de rechterflank van de gereformeerde gezinten men nogal eens zegt, en ik vind dat niet helemaal terecht, dat Calvijn niet zo bevindelijk is. Calvijn is anders bevindelijk dan een Van der Groen. Of dan een Brakel. Maar hij is het wel. Ik heb ook gezegd, je hebt als het gaat over de doorwerking van het werk van de Heilige Geest meer nodig dan Calvijn alleen. Er zijn dingen die verder uitgewerkt mogen worden. Wat dat betreft was Calvijn ook een kind van zijn tijd. En laten we nooit vergeten, dat is iedere schrijver uit het verleden. Ze hebben allemaal hun dingen. Wij ook. En maar de wezenlijke zaken zitten er bij Calvijn in. En ik denk dat met name mensen die geroepen zijn om dienaar van het woord te zijn of zich daarop voorbereiden, heel veel van Calvijn kunnen leren, ook van zijn preken. Calvijn legt de zaligsprekingen anders uit dan daarna wel gebeurt. En dan staat er tussen haakjes, vooral wordt er toegespitst op vervolging, verdrukking, beproeving. Als je dat vergelijkt met de uitleg van de zaligsprekingen bij Thomas Watson, een van de bekende Puritijnse schrijvers uit de 17e eeuw, die tussen haakjes prachtig schrijft, niet alleen inhoudelijk, maar ook qua taal heel mooi schrijft, dan vind je daar meer de persoonlijke, bevindelijke kant van de zaligsprekingen in. Nou, degene die de vraag stelt, heeft dat goed gezien. Calvijn legt het anders uit, de zaligsprekingen. Laat ik het voor de duidelijkheid nog maar even wat toespitsen en zeggen. Bijvoorbeeld, als de zaligsprekingen naar Matthäus, zoals Matthäus die weergeeft, zeggen zalig zijn zij die treuren, dan vind je bij Watson en bij andere schrijvers heel sterk de lijn van treuren vanwege hun zonde. Bij Calvijn meer treuren vanwege de beproevingen en de verdrukkingen. Hieruit blijkt dat de uitleg van de schrift bij sommige schrijvers, voor wie wij allemaal hoge achting hebben, wel eens verschillend is. Soms ook vanwege de tijd. Laat ik daar maar mee beginnen. Calvijn leeft in een tijd van vervolging. Ik heb al aangegeven, en daar moet ik verder kort over zijn, dat Calvijn zich in Genève door God geroepen wist. Maar geen makkelijk leven gehad heeft. Om allerlei redenen. Hij heeft zich altijd een vreemdeling in zijn gemeente gevoeld. En ook een vreemdeling in de zin van, hij was Fransman en in een Zwitserse stad, waar een andere taal vaak gesproken werd, waar andere gewoonten heersten en vooral waar hij heel veel tegenstand had. Vreemdeling, hij wist aan mijn lijve wat vervolging was. Hij wist wat sterven van mensen die hem zeer lief waren was. Hij wist van het verdrukt worden. Hij leest de Bijbel vaak ook vanuit die gedachte. Wij kunnen ook onze eigen levenservaringen niet van onszelf afschudden als wij de Bijbel lezen. En dan was Calvijn eerlijk genoeg en man des geestes genoeg om de Bijbel niet te laten zeggen wat hij zelf graag wilde. Maar in zijn luisteren naar de schrift speelde zijn eigen levensweg en zijn tijdsomstandigheden mee. En dan krijg je wel eens dat teksten die ook op het terrein van de vervolging kunnen worden uitgelegd, een beetje eenzijdig op dat punt van vervolging en verdrukking worden uitgelegd. Want ik denk dat de zaligsprekingen ook wel in de richting van verdrukking en vervolgingen verstaan mogen worden, gezien de context. Maar tegelijkertijd zeg ik, als ik zelf over zalig zijn zij die treuren zouden spreken, zou ik vrijmoedig de lijn van Watson volgen. Maar daarin hebben wij ook de grote stemmen van Gods knechten uit het verleden nodig om de veelkleurige wijsheid van God bij het verstaan van de schriften op ons te laten inwerken. En dus Calvijn was ook een mens van zijn tijd die in zijn eigen leven deze dingen zo heeft verstaan. De genezingen van de Heer Jezus worden, meen ik, door Calvijn niet vergeestelijkt. Blinden, doven enzovoort. Kunt u daar iets over zeggen? Ja, dan wil ik het iets breder zeggen. Calvijn is buitengewoon bang om de Bijbel te vergeestelijken. Ik ben het daarin met hem eens. Wij moeten de Bijbel nooit vergeestelijken in de zin van dat wij onze geestelijke gedachten in de Bijbel gaan leggen. Dan kom je op hele gevaarlijke terreinen. Maar er is niet alleen vergeestelijken. Je mag ook zeggen, wanneer je de Bijbel probeert in het licht van de schrift te verstaan, is er ook iets als geestelijk verstaan. Geestelijke voelhorens noemen sommigen dat wel. Ik zeg liever geestelijk verstaan. En Calvijn is soms zo bang voor alles wat zweemt naar vergeestelijking, dat hij dat heel gauw afschrijft. En daarom is die wel eens erg letterlijk en blijft wel eens bij het letterlijke te erg steken. Interessant is dat hij daarvoor later, na zijn dood, 1592 als ik het goed zeg, door een Lutherse theoloog is aangevallen, omdat hij veel te weinig oudtestamentische beloften op Christus betrok. Heel veel oudtestamentische beloften die wij vrijmoedig op Christus betrekken, en ik denk dat dat ook terecht is, daar aarzelde Calvijn voor, want dat vond hij toch rieken naar vergeestelijke. Ook hierin zie je dus een stukje eenzijdigheid, want ik ben het zeker op dit punt niet met Calvijn eens. Nou, wat het gaat over de genezingen, als het gaat over blinden, doven, stommen die genezen worden door de Heere Jezus Christus, dan moet u natuurlijk altijd goed zien. Dan moet je niet meteen beginnen over geestelijke blindheid of geestelijke doofheid. Dan moet die genezing getekend worden zoals die door de evangelie beschreven wordt. Maar er is altijd een lijn te trekken naar de geestelijke kant van deze dingen. Want Jezus Christus laat juist in de wonderen zien wie hij is. Dat hij de gezondene van de Vader is om de werken des duivels, om de zonde en de dood te verbreken. En er is niet alleen de gevolgen van de zonde, zoals allerlei ziekten, maar ook de zonde zelf. En daar heb je de poort om op een verantwoorde manier de geestelijke dimensie uit de wonderverhalen naar voren te brengen. Calvijn is daarin te terughoudend. De kwestie servet wordt wel eens een zwarte bladzij in het leven van Calvijn genoemd. Wat vindt u daarvan? Ja. Ik zou hierop heel kort kunnen antwoorden met het antwoord ja, ik vind het een zwarte bladzijde. Dat vind ik ook wel. Maar dan heb ik het gevoel dat ik niet recht doe aan de situatie. Laat ik eerst even iets zeggen over de kwestie servet, want ik ben er niet van overtuigd dat iedereen dat precies weet. Hoeft ook niet. Michael Servet was een Spanjaard die de leer van de drie-eenheid van God loochende. Dus die ontkende dat God de drie-enige is. Wat hij wel geloofde, dat is een hele ingewikkelde kwestie en dat is niet zo eenvoudig om uit te leggen. Ik heb daar in mijn boek over Calvijn een aantal bladzijden over geschreven. Maar in ieder geval, Calvijn was een anti-trinitariër, bestrijder van de drie-eenheid. Calvijn en hij hebben op verschillende manieren, via brieven en zo en geschriften, met elkaar de degens gekruist. En het kwam op een gegeven ogenblik zo ver dat Servet gezocht werd door de Rooms-Katholieke Kerk, want de Rooms-Katholieke Kerk duldde ook niet iemand die de drie-eenheid loochende. Dat was niet naar de leer van de Kerk van Rome. Servet is toen op een gegeven ogenblik ondergedoken, onder een valse naam, is in Genève terechtgekomen en daar gearresteerd. En daar verhoord, waarbij Calvijn een belangrijke rol heeft gespeeld, en uiteindelijk op de brandstapel gebracht, veroordeeld door de Raad van Genève, ter dood gebracht. Een van de zeer weinigen die door de protestanten terechtgesteld is vanwege bepaalde gevoelens over de leer. Nou, Calvijn wordt vaak beticht dat hij daarvoor verantwoordelijk was. Hoe zit dat precies? Was dat een zwarte bladzijde in het leven van Calvijn dat hij Servet heeft laten doden? Drie opmerkingen. De eerste is deze, dat wij vanuit onze 21ste eeuw erg makkelijk kunnen oordelen over dingen van de 16e eeuw. En dat moet u dus niet doen. De tijd was totaal anders. En het was zo dat in heel Europa van toen, dat is nu niet meer voorstelbaar natuurlijk, heel Europa van toen gold dat iemand die de zwaarste ketterij bedreef die een mens ooit kan bedrijven, namelijk het loochenen van de drie-eenheid, dat die de hoogste straf, namelijk de doodstraf, waardig was. Daarvan was de Kerk van Rome overtuigd, daarvan was men in Genève overtuigd. Heel Europa, protestants en katholiek. Daarvan was ook Michael Servet overtuigd. Hij geloofde natuurlijk zelf dat hij geen ketter was. Maar hij was er wel van overtuigd dat iemand die de drie-eenheid loochent moet ter dood gebracht worden. Dus dat maakt de situatie waarin dit allemaal gebeurde toch al wat anders. Het tweede is dat Calvijn zelf Calvijn nooit ter dood veroordeeld heeft. Servet nooit ter dood veroordeeld heeft. Dat heeft de Raad van Genève gedaan. Calvijn heeft wel theologisch gesprekken gevoerd met Servet en gezegd tegen de Raad van Genève: nou, op deze punten is het fout, op deze punten is het ketterij. Dus hij is er wel bij betrokken geweest. Het derde is dat Calvijn geprobeerd heeft, toen Servet eenmaal veroordeeld was, om de doodstraf te verzachten. Namelijk om hem niet door brand op de brandstapel te laten doden, maar om hem te laten onthoofden. Dat heeft de Raad van Genève afgekeurd en Servet is verbrand. Nou, dit is inderdaad een donkere bladzijde. Calvijn wordt hier voortdurend, ook in de geschiedenis, voor ter verantwoording geroepen. En dat vind ik eigenlijk onterecht, want ik vind dat je dan, als je zegt het is een donkere bladzijde, jazeker, is het ook dat je duidelijk moet maken, ja, hoe was het eigenlijk precies? En goedkope oordelen moeten we maar niet doen. Zouden de normen voor de toegang tot het avondmaal door Calvijn niet anders gelegd zijn dan door de doorsnee predikanten, mensen van de nadere reformatie? Mooie vraag. Ja en nee. Hier ziet u ook weer een verschil in tijd. Je moet niet vergeten dat Calvijn kwam uit de Rooms-Katholieke Kerk. Daar is hij opgegroeid en het was gebruikelijk dat mensen in de Rooms-Katholieke Kerk, is nog in orthodoxe Rooms-Katholieke streken zo, op 12-jarige leeftijd voor het eerst, ongeveer op 12-jarige leeftijd, voor het eerst naar de mis gaan. En u weet, het gaan naar de mis, het deelnemen van de mis, dat gaat zomaar. Betrekkelijk. Nou, toen Calvijn overging tot de reformatie en de reformatie in Genève gestalte kreeg, wat gebeurde er? Toen was het natuurlijk zo dat de mis werd afgeschaft. Die was al afgeschaft door Farel. En toen gebeurde het dat het avondmaal werd weer ingesteld. En hoe moest dat met de toelating tot het avondmaal? Bij Calvijn in Genève waren over het algemeen de leeftijd waarop mensen werden toegelaten tot het avondmaal, belijdenis deden en toegelaten werden tot het avondmaal, veel jonger dan wij gewoon zijn. De eerste tijd was het inderdaad rond de 12 of 13 jaar. Langzaam werd die leeftijd wel ouder door de jaren heen. Maar het begon 12 of 13 jaar. Dat heeft ook te maken met die praktijk van de mis. Dat was men gewoon. Daar komt een ander punt bij. Calvijn was er diep van overtuigd dat iemand niet zomaar aan het avondmaal kan. En hier stemt Calvijn wel overeen met de nadere reformatie. Als een kind of een jongere aan het avondmaal wilde komen, moest hij voor een gedeelte van de kerkenraad komen en daarvoor belijdenis afleggen, werden hem ook vragen gesteld. Dat ging over de leer, maar dat ging ook over de persoonlijke verhouding tot de Heere. Daar is niet zoveel van bekend, maar zeker is dat die vragen naar de persoonlijke kennis van schuld en van de genade van Christus gesteld werden. Derde vraag die daar meteen uit voortvloeit en die ook hier gesteld wordt is, ging het dan niet veel makkelijker toe? Dat weet ik niet precies. Ik weet van Calvijn zelf uit zijn geschriften dat hij een zeer hoge opvatting had van het heilig avondmaal. Dat kon niet zomaar. Ik weet ook dat je Genève, hoeveel problemen daar ook waren, in die tijd ook moet zien als een plek waar de Heere krachtig werkte. In de Engelse geschiedschrijving van de reformatie komt dat veel duidelijker naar voren dan in de Nederlandse geschiedschrijving. De reformatie is ook een revival geweest. Een geestelijke opwekking waarin jonge mensen tot bekering kwamen. En er zijn jonge mensen van 12 en 13 en 14 aan het avondmaal gegaan bij Calvijn die oprecht de Heere vreesden. Was het dan allemaal goed? Dat weet ik niet. Uit allerlei dingen krijg je wel eens de indruk dat er ook naar het oordeel van Calvijn door sommigen wel eens te gemakkelijk aan het avondmaal gegaan werd. Maar Calvijn was wel zo dat wanneer iemand openlijk liet zien dat hij ondanks zijn christelijke belijdenis een goddeloos leven leidde, dat hij hen het avondmaal ontzegde en weerde en daarin strakker was dan menig een vandaag de dag zou zijn. Na de reformatie zie je dan duidelijk in Nederland met name dat de kerk een volkskerk wordt, dat heel veel mensen zomaar of gemakkelijker aangaan en dat de preken, de voorbereidingspreken ook veel ontdekkender worden. Daar liggen dus wel accentsverschillen als je de preken bekijkt. Hield Calvijn elke week het avondmaal? Dat zou hij zelf graag gewild hebben. In Straatsburg kon hij dat ook doen, lieten ze dat toe, iedere zondagavondmaal. In Genève werd het hem niet toegestaan en hij heeft zich daarbij neergelegd. De overheid en de kerkenraad hebben besloten dat 4 keer per jaar het avondmaal gevierd werd in Genève. En nu weet u meteen waar het aantal van 4 vandaan komt. Maar Calvin zelf had een andere mening. We horen bij Luther wel heel veel over een persoonlijke bekering. Hoe zit dat bij Calvin? Calvin en Luther, ik zie dat ik moet haasten. Ja, het lukt wel. Hoe zit dat bij Calvin? Luther en Calvin waren heel verschillende mensen. Luther was een roluit. Die zei alles wat hij dacht. Als u de beschrijvingen van de tafelgesprekken van Luther leest, kunt u prachtige dingen in vinden, maar ook hele ontzettende dingen. Laten we eerlijk zijn, helaas, als al onze tafelgesprekken letterlijk opgeschreven zouden worden, nou wat zouden we dan van te lezen zijn? Luther heeft natuurlijk nooit gewild dat het allemaal gepubliceerd zou worden. Maar Luther kon vreselijke dingen zeggen. Onder andere bijvoorbeeld over het volk van de Joden. Daar heeft hij hele erge dingen over gezegd, die we beter maar kunnen vergeten. Dus Luther was spontaan, zei alles, wist van weinig terughouding. Dat heeft in zijn preken en soms in zijn geschriften iets geweldig moois. Dat je ook voelt wat er leeft in zijn hart. Dat hij soms in de zin van het persoonlijke getuigenis bevindelijker is dan Calvin. Calvin is zeer terughoudend over zichzelf. Ik spreek niet graag over mijzelf, schrijft hij. En dat is ook zo. En toch, Calvin hamert op de noodzaak van de bekering, beschrijft in boek 3 van de institutie in prachtige bewoordingen wat bekering is, en heeft ook een paar keer over zijn eigen persoonlijke leven geschreven. En die stukjes die er zijn, moet je op een goudschaaltje wegen. En dan komt hij en Luther komen heel dicht bij elkaar. Het voorwoord op de commentaar op de psalmen, daar geeft Calvin een terugblik over zijn leven. En dan zegt hij over de bekering dit, ik heb het in het begin van de lezing van vanavond aangehaald. God heeft mij bekeerd tot, en dan komt er een Latijns woord wat nauwelijks te vertalen is, tot leerzaamheid, vertaald van Spijker. Ja, dat is natuurlijk geen Nederlands woord. Tot een bereidheid om te leren. Hij werd leerling gemaakt. Overgave. Ik bied mijn gebroken hart aan u ten offer aan. Je moet maar niet vertalen wat meestal gedaan wordt, het geslachte hart. Ik bied mijn verbroken hart aan u ten offer aan. Dat is de bekering van Calvin. U sprak over een geschil tussen het gemeentebestuur, maar ook tussen Calvin en Farel. Is daar ook een geschil geweest? Zo ja, wat was dat verschil? Karakters. En karakters hebben in de kerk al meerdere breuken veroorzaakt. Calvin was een strak denkend en levend mens. Vaak met een gloed van vuur onder dat strakke. Farel was een man met een heel opvliegend karakter. Een man die ook veel brokken maakte in de gemeente. Dingen zei en dingen deed die niet klopten. Calvin heeft Farel altijd hoog gehouden, is hem heel lang blijven schrijven, eigenlijk tot het einde van zijn leven toe. Toch zijn er bepaalde twisten geweest, ik kan niet op details ingaan, hoeft ook niet, waardoor de verhouding bekoeld was. En merkwaardig is dat een van de dingen waardoor de verhouding heel sterk bekoeld is, is dat Calvin toen hij heel oud was, ergens achter in de... Farel toen hij heel erg oud was, ergens achter in de 60, bijna 70 of zo, met een vrouw van 20 trouwde of iets dergelijks. Daar heeft de hele reformatorische beweging in Zwitserland over op zijn achterste benen gestaan. Hoe hij dat nou kon doen. Hij was weduwnaar geworden, jaren weduwnaar geweest, en ineens trouwt hij met een heel jong meisje. Goed, wat u daarvan denkt, dat mag u denken. Maar dat soort dingen, persoonlijke dingen, hebben geschilpunten gegeven. Niet denk ik een echt theologisch verschil. Dat is er bij mijn weten niet geweest. Maar ik weet niet zo verschrikkelijk veel van Farel af. Hoeveel mensen woonden toen in Genève? Was die stad een onderdeel van Frankrijk met een stadsbestuur los van Frankrijk? Dat is de laatste vraag. Ik ben erg slecht in getallen. Dus ik weet niet hoeveel mensen er toen in Genève woonden. Ik heb het wel een paar keer gezien, maar ik weet het niet. Wat ik wel weet is dat de bevolking van Genève in de tijd van Calvin dus een van de probleempunten geweldig toenam vanwege al die vluchtelingen uit Frankrijk. Die vluchtelingen uit Frankrijk kregen op een gegeven ogenblik stemrecht en die dreigden de oorspronkelijke bevolking van Genève te overvleugelen. En je ziet dan dat de vluchtelingen allemaal erg voor Calvin zijn en de oude stadsbevolking niet. En dat heeft geweldig veel wrijving gegeven. Maar het is echt met duizenden toegenomen in die jaren. Genève was een zelfstandige stad. Een zelfstandige stad met een streek daaromheen. Eigen bestuur. Maar er is altijd een soort moeilijke relatie geweest met Bern. De latere hoofdstad van Zwitserland. Bern heeft voortdurend geprobeerd Genève te overvleugelen. Dat is in de tijd van Calvin niet gelukt. Politiek ligt dat allemaal erg ingewikkeld en gevoelig. In elk geval een zelfstandige stad. Zwitserse stad. Geen Franse stad, hoewel er wel voor het grootste deel Frans gesproken werd. Dat waren de vragen. En ik zie dat het 10:00 geworden is, dus ik moet stoppen.
Daar zullen we ons dan maar bij neerleggen, nietwaar? Wat mij betreft, ja, het is 10:00, maar ik weet niet of u het merkt dat het 10:00 is. De ogen zijn allemaal nog open, geloof ik, hè? Maar er waren geen vragen meer, ja, tenminste geen ingekomen vragen. We zijn heel dankbaar voor wat we vanavond gehoord hebben van Calvin en zijn visie op de prediking en van wat ons daar allemaal uit naar voren gebracht is. Ik denk dat dat ons best ook stof tot overdenking geeft. Dominee Boer en ik, we hebben ook nog reden om onszelf te vragen of wij in ons werk ook wel echte Calvinisten zijn geweest, in dat preekwerk. Maar ja, er zijn een hele hoop dingen gezegd die vandaag ook nog hele grote actualiteit hebben. Het is inderdaad waar, als de Heere mensen uitzendt in zijn dienst, dan stuurt hij ze uit met de opdracht: predik het woord. Meer niet. Maar minder ook niet. Nogmaals heel hartelijk dank, dominee Baas. Ik zeg toch maar dominee hoor, in deze omgeving. Ja, wij zijn natuurlijk wel graag, zitten graag aan uw voeten. Maar dat deden we ook al graag toen u nog alleen maar dominee was hoor. Mag ik dit overhandigen? En misschien zou u met ons deze avond willen beëindigen.
Zullen we samen bidden en danken. Heere, gij grote en eeuwige God. Gij zijt het die ons deze avond gezien hebt. En we zeggen uw naam eerbiedig en hartelijk dank dat we vanavond bij elkaar mochten zijn om samen over deze dingen na te denken. Een onderwerp uit de geschiedenis. En de geschiedenis is toch altijd heel dichtbij. Althans, wanneer we ze zien in het licht van uw werk. En we willen uw naam erkennen voor het feit dat u ons in het verleden mannen gegeven hebt. Heiligen, hoewel ze zichzelf onheiligen wisten voor u. Heiligen. En we hebben de heiligen van vroeger zo nodig ook om de lengte en de breedte en de hoogte van de liefde van God in Christus te verstaan. En dank, Heere, voor al die stemmen. En wil u ons te midden van de vele stemmen die vandaag klinken en die ons ook allemaal bereiken, wil u geven dat we het zuivere spoor van uw woord mogen bewaren. En dat we daardoor daarin geleid mogen worden en gevoed door hen die ons zijn voorgegaan. En uit dat woord met volle handen hebben mogen putten. We bidden u voor ons zoals we hier samen waren. Zegen ons, de plaats waar u ons stelde, de gemeente waartoe we behoorden. Zegen ons tot de verschillende kerken waartoe we behoren. Heren, we dragen alle kerken aan u op. Kerken hier op het eiland. Wil u, te midden van verwarring en verdeeldheid die ook hier heerst, uw koninkrijk doen komen. Heren, het is tijd dat u werkt. Want wij maken alleen maar zoveel stuk. En bij ons is, als het goed is, ook iets van de beschaamdheid van de aangezichten. Maar sta op over ons, over de kerken. En wil u samen drijven, bijeenbrengen, wat toch echt bijeen hoort. En wil u geven dat we het mogen zien, te midden van dingen die in onze samenleving steeds verder voortgaan aan ontworteling en verwording. Dat uw koninkrijk als een zuurdeeg mag gaan werken. Heere, bekeer en vernieuw en verlevendig en laat er een opleving, een wederkeer tot u mogen komen. Wil u met ons gaan? Wil u ons alle leiden op alle wegen, op alle plaatsen? Zegen u de kerkelijke gemeente hier, waar vanuit het verleden nog zoveel ligt. En wil u geven dat u, die de koning van uw kerk zijt, ook over de gemeente hier waakt. Over onze kerken en over alle gemeenten waartoe wij behoren. We bidden het in dankzegging, om Christus wil. Amen. Iedereen wel thuis en graag tot ziens.